Leuk dat je luistert naar mijn podcast Leiders en Teams, waarin ik je meeneem in alle facetten van leiderschap, teamontwikkeling, systeemdenken en groepsdynamica om samenwerkingen in teams leuker, krachtiger en met veel meer rendement te maken. Mijn naam is Mieke van der Kroon en ik help leiders het plezier in het leidinggeven te vergroten door teams vanuit de juiste flow te laten samenwerken. Heel veel luisterplezier! Hey hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Leiders en Teams. Vandaag het tweede deel van de aflevering van Prutsteam naar Topteam. Want ik ga verder vertellen over dat projectteam waar ik was bij aangesloten. Vrijwillig, in mijn vrije tijd, als koorlid, parachutes in de polder. En we waren gebleven bij de wij-zij-cultuur was geboren eind januari. We hadden nog 3 maanden, hè. Wij vonden daar wat van, wat er die dag gebeurde. Ja, hey, en het is het hele gekke. Wij, die middag, wij bleven gewoon als koor wel netjes wachten. Wij namen zelf helemaal geen initiatief die dag. En dat is best gek hoor. Want als je het hebt over, nou, wie is toch best stevig in een groep, dan ben ik dat ook. En we hadden gerust wel meer mensen, maar we bleven allemaal netjes. Nee. Sterker nog, we deden lekker mee met dat gedrag van er doorheen praten, verwarring zaaien, andere ideeën opperen. We gingen gewoon meedoen, want dat was de energie die er was. En nee, ik ging niet fixen. Heel knap eigenlijk van mezelf dat ik dat niet heb gedaan. Ik kon me inhouden. Maar ik weet dat ik die dag nog dacht, oh wat grappig, moet je kijken wat er gebeurt. Maar alles in mij stond aan. En het was helemaal niet aan mij, want ja, weet je, als ik bij jou kom in de rol als organisatiecoach of als teamcoach of als leiderschapcoach, weet je, dan is een commitment dat degene die er wat van zegt, dan is daar commitment op dat het gezegd mag worden. En in zo'n groep kunnen mensen er wat van zeggen, maar dat zijn vaak wel mensen die een stukje status of rangorde hebben of impliciete status hebben. Maar dit was de allereerste middag dat die hele groep bij elkaar was. Dus die hele groep, er was helemaal geen rangorde of status of iets. Dus degene die het moest doen daar, dat was de regisseuse. Miekje niet hoor, nee, niemand was het. Iedereen voelde het. Dat is dus typisch kracht van de groep, wat er van nature gebeurt. Iedereen waagt zich daar gewoon nog niet aan. En als de regisseuse dat dan niet doet, ja, dan is de onrust geboren. En vanaf die dag eigenlijk, als ik zo terugkijk, gingen wij alweer een stapje verder in onze groei. Want ja, toen zouden we in februari niet oefenen. Toen gebeurde het nog een maand later nog een keer. Toen gingen we, waar deden we dat toen ook weer? Ik weet het al niet eens meer. Maar de strijdfase was wel een klein beetje begonnen. Dat is wel helemaal grappig. Het was nog niet helemaal strijd, maar het was wel verborgen, het was onderhuids. Want wij vonden als metsies wat te vinden van andere zanggroepjes. Oh, het is eigenlijk best wel lachen achteraf. En het is niet dat we ons meer voelden of zo, nee, maar het was een soort ja, hechting die we met elkaar hadden dan. Waardoor we dan ja, met elkaar iets voelden voor elkaar. We vonden andere mensen gewoon minder leuk dan onszelf. Zij waren allemaal anders dan wij en wij hadden het fijn met elkaar. We vonden het stom als een ander clubje slecht was voorbereid. En om mijn hemels maak je iedere keer weer dezelfde fout. We konden er ook echt wel heel veel grappen over maken. En in deze fase is het heel normaal dat je dat groepsleden overal wat van gaan vinden. Weet je, de onderlinge verschillen worden gewoon duidelijker. En het was natuurlijk geen werksetting, hè? Dat is iedere keer wel echt wat heel anders is in dit projectteam. Want wij hebben helemaal niet de taak hebben om onderling een effectieve relatie met elkaar te hebben en dat te gaan toetsen of zo. Maar je gaat echt niet in op effectieve communicatie in zo'n tijdelijk projectkoor. Maar effectief was het totaal niet. Weet je, met zo'n grote groep. Ik was al lang blij dat we binnen de metsies wel een goede verstandhouding hebben gehad. Oh, en ik kon daar wel lekker mezelf zijn hoor. Want hoe vaak heb ik wel niet gefluisterd tegen een van de metsies. Sst, help niet. Is niet je rol. Ja, ze flapte er heel graag wat uit af en toe. Oh ja, zei ze dan. Niet nuttig. Nee, inderdaad. Maar ik vind er wat van, zuchtte ze dan. En dan grinnikte me maar wat. Maar ja, het is wel heel typisch voor deze fase. Dat er op allerlei ineffectieve manieren hele goede ideeën opploppen. Heel goed bedoeld, dat meedenken. Kijk, maar het systeem was niet zo ontwikkeld dat er ook echt gehoord kon worden. Weet je, het koor was gewoon met dat strakke leiderschap. Zij hield ons prima functioneel en heel doelgericht. En alles eromheen waren randzaken die niet voor ons waren. Maar eind februari kwamen wel de eerste personen met zenuwen. Dat kon je gewoon merken. In de pauzes gaat het wel de goede kant op. En zeker na onze tweede middag samen, die heel erg vergelijkbaar als de eerste was. En ik denk dat we toen nog maar 2 scènes, oké, wel de 2 grootste scènes, nog maar geoefend hadden. En dan nog stonden ze niet. Het schoot niet op. En dan hadden we nog maar 2 maanden, hadden we nog maar 2 scènes hè, van de 21. Wow. Nou, en maart, ja, toen werden de eerste hele lelijke communicatiepatronen zichtbaar. Ik heb ze gezien. De personen die daar uitingen over deden, nou, dat was een beetje controledrang. Je merkte dat zij zich heel erg zorgen gingen maken voor het grotere geheel. Daar gingen ze zich tegenaan bemoeien, gingen iedereen van hele goed bedoelde adviezen voorzien die iets wat in verkeerde keelgaten belanden. Maar ja, hey, een goede verbinding onderling hadden we niet echt om uit te kunnen wisselen. Alles is op persoonlijke relatie gebaseerd. Dus je kan je al een beetje voorstellen dat er wat traantjes en conflictjes en gesmoesjes en geroddel was. Ja, en dat was de maand maart. En begin april gingen we de school uit en gingen we als 1 grote groep blijvend oefenen in een hele grote fabriekshal. En dat is een hele goede set geweest. Zo gingen we elkaar zien, want het aantal repetities per week ging ook omhoog. Je zag mensen afhaken in de zin dat ze het gewoon niet bij konden houden. Ze gingen zich terugtrekken door de ongelooflijke hoeveelheid aan informatie die iedere keer zich voltrok. En het tempo ging omhoog. En je moest al en al en al meer gaan onthouden. Je hebt een gezelschap van 53 man, waarbij kinderen soms ook nog tussendoor lopen. En je hebt een vloer. Nou, hoeveel vierkante meter zal het geweest zijn? Ik heb echt geen idee. Hoe groot is zo'n podium? Nou, niet heel groot hoor, als je met 53 man bent. En je moet dan ook nog zingen. Je moet bewegen, je hebt choreografie, je moet je bewegen over het podium van verschillende hoeken. Oh, dit vraagt heel veel vermogen van je. En er was dus alleen maar verwarring. Verwarring, frustratie, irritatie. Ja, verwarring was wel het ergste hoor. Het was een enorme ketel waar de druk op gevoerd ging worden. En de werkelijkheid is, begin april hadden sommige koorleden nog niet eens het script doorgelezen. Op zich wel logisch, want die veranderden nog steeds. En een hele grote groep mensen, die kwamen elke repetitie weer. En dat is best grappig, vond ik wel, maar wel zorgwekkend. Dat ze weer waren vergeten waar ze moesten staan, waar ze moesten lopen, welke bewegingen ze moesten doen. Ondanks dat we filmpjes hadden en echt, we hadden een drive, jongen, daar stond zoveel op. Maar joh. Hier heb ik moeten verduren. Hier heb ik moeten verduren. Want de fixer in mij, de oplosser, ik had zoveel willen oplossen en zoveel willen roepen en doen. Ik heb wat mensen tijdens het oefenen, als ze in de weg stonden, bij de schouders gepakt en op hun plek gezet. Ja, weet je. Sorry, mijn brein en mijn hersens onthouden ietsje meer dan een gemiddelde persoon. Ik onthield het voor heel veel personen tegelijkertijd. Eén keer kreeg ik ook te horen, ja meid, ik moest even kijken hoor, hoe zat het ook alweer? Ja schat, die tijd heb je niet, want je stond voor mij in de weg. Ga weg, dacht ik bij mezelf. Ga weg, ga het onthouden, schrijf het op, verdomme, ik zie je niks opschrijven. Ja, vooral dat. Iedereen die het zag vergeten, die zag je ook niks opschrijven. Dus echt daar eigenaarschap op hebben, dat je ook echt jezelf dwingt het allemaal te gaan onthouden. Nou, dat was bij sommige personen ver weg. Oh, en die filmpjes die werden opgenomen. Nou, ik kon ze gewoon niet terugkijken. Het zag eruit als een groep 8 musical. Ik denk, ik schaam me dood. Ik had het ook wel een beetje in mijn eigen gedrag. Ik moest flyers rondbrengen. Nou, uiteindelijk ging ik dat nog maar niet doen. Ik schaamde me. Ik denk, ja, joh, er hebben mensen kaarten gekocht om te komen kijken. Maar het slaat gewoon nog helemaal nergens op. En het sloeg ook echt nergens op. Want het grosje van de groep, sorry Westfries, het grote deel van de groep, vergat ook nog eens te zingen, zoals we dat maandenlang hadden geoefend. Ja, echt. Nou, wil je mijn punthoofd creëren? Echt dat ik dacht, hallo, je bent koorlid, je moet zingen. Maar kennelijk was het op de software in sommige kopies was het even te veel. Als je al ergens heen moest lopen, dan was er een gedeelte uitgeschakeld voor het zingen of zo. Nou, en het was heel veel afwachten. En wat hoor je in de communicatie? Nou, je ziet mensen die afhaken. Je ziet aanvallen, je hoort verdedigen, je hoort terugtrekken. Je hoort hele lelijke communicatie, je hoort goed bedoelde adviezen. Ja, vinden dat een ander het veel beter op een andere manier kan doen. Door elkaar praten, mopperen op elkaar. Heel veel voorstellen doen met betrekking richting de regisseur. Maar bovenal, wat je ook zag, men had nog totaal geen idee wat een ander zijn rol inhield. Dus als de software in sommige kopies al te kort was om zelf al te kunnen reguleren dat je moet bewegen, dat je je plek moet zoeken, dat je attributen in je handen moet hebben, dat je moet zingen, dan was er dus ook nog geen ruimte om echt te kijken om je heen en weten wat een ander doet en hoe je daarop moet aansluiten. En dat was vooral niet handig, hè, want het was al april. Ja, ik moet zeggen, paniek was er echt wel. Ja, bij heel veel mensen. Er waren nog wel een paar mensen die van afstand bekeken en die zeiden, nee, jullie gaan onwijs vooruit, maar het is toch een strijd geweest. Ja, weet je, en geen oog hebben voor wat de acteurs moeten doen als koor was gewoon niet handig. Want zij moeten er nog heel veel werken met omkleden, attributen, wisselen, op- en afkomst, dan weer links, dan weer rechts, dan voor, dan achter, dan... Ah, oh, we liepen elkaar zo in de weg. En eigenlijk is het best wel jammer geweest dat er niet is ingestoken op gespreksvaardigheden. Of dat er een moment is stilgestaan. Oh jongens, hoe gaat het nou eigenlijk? En wat hebben we te doen? En elke keer was het, ah, we gaan vooruit en helemaal goed. En ja, er is geen enkel moment is er eigenlijk een procesanalyse geweest. Ja, en oh, eigenlijk best knap van mezelf, hè, dat ik mezelf heb kunnen inhouden. Waarom vind ik dat zo belangrijk? Want de mate in hoe we luisteren en hoe we communiceren ten aanzien van het gezamenlijk doel bepaalt je resultaat. Dus dat dus. En daarom vind ik het zo jammer dat daar niet op ingestoken is. Maar ik heb mijn handen ervan afgehouden hoor. Maar oh, wat was het een strijdfase. Wat hoorde ik een hoop wrijvingen en irritaties om me heen. Gedoe ten top. Echt. Iedereen deed dit vrijwillig, hè? Dat is dus de hele grappige. En nou, dus het is later, tijdens afscheidsavond, weet ik dat een heleboel mensen hier op het punt hebben gestaan ermee te stoppen. Omdat het zoveel energie vrat. Ook natuurlijk omdat je gewoon na je werkdag nog eens een keer een avond ging oefenen. Maar iedereen bleef zich ook wel 100% inzetten. We probeerden even goed beleefd en aardig te houden. En in te zetten daar waar nodig. Maar de noodzaak om elkaar echt te zien en te horen, die was op een gegeven moment heel duidelijk. En gevoelens werden al meer met elkaar gedeeld. Er kwam op een gegeven moment wel, na half april kwam er een soort, ja, een soort meer gevoelsniveau bij. Daar kwamen al meer echte gesprekken na half april. Ook bij mij. Ik ging al meer echte, diepgaande gesprekken voeren met mensen die ik daarvoor eigenlijk helemaal niet opzocht. En waar je tot eind maart eigenlijk vooral je eigen clubje opzocht. En dat verdween echt wel vanaf half april. En toen eind april, de 27e, hadden we in de fabriekshal nog een generale met wat spaarzaam uitgenodigd publiek. En zonder versterking, dus qua geluid zullen ze het niet zo goed gehoord hebben. Want in een fabriekshal gaat het geluid natuurlijk alle kanten op. En wat moet het trouwens ook raar geweest zijn, want je ziet alles met betrekking wat er achter de schermen gebeurde. Want we hadden geen doeken hangen, niks. Het was gewoon een paar lijnen op een vloer en dat was de speelvloer. En we hadden dan de passerel achter staan en we hadden van hout een soort dijk waar ook wat dingen gebeurden. En dus het moet best wel een gek gezicht geweest zijn. Maar we hadden echt heel veel extra repetities. We hadden trouwens ook extra regisseurs waren ingeschakeld. En dat was heel hard nodig, want heel veel, vooral mannelijke koorleden, hadden extra bijrollen. Die toch ook op het podium af en toe eens wat moesten doen als acteur. Af en toe een zinnetje of een woord. Maar ze moesten in ieder geval wel heel veel uitbeelden met hun lijf. En dat waren ze natuurlijk niet gewend. Dus daar was echt heel veel oefening op nodig. En het was gewoon een grote groep. 53 man bij elkaar. Een muziektheaterstuk van 90 minuten. Oh, wat zal dat artistiek team met elkaar geknald hebben over verschillende belangen met elkaar. Want iedereen was gezenderd. En dat brengt toch een techniek met zich mee? Dat heb ik achter de schermen mogen zien. Je hebt geen idee. Dus 53 man gezenderd, een 10-koppig orkest en nog een enorm ledscherm. Dus zo groot als de achterruimte. Ze besloeg echt helemaal van boven tot onder. Waar dus de beelden en foto's en achtergrondbeelden ook van de setting te zien waren. Dus ja. En toen hadden we 2 mei een technische doorloop. Zeker met dat zenderen was natuurlijk knijterhard nodig. Maar probeer het geluid maar eens goed te krijgen. Want als dit koor, wij konden een geluid met elkaar voortbrengen, dat wil je niet weten. Qua volume bedoel ik dan, hè. Is niet handig als je gezender bent, want met een microfoon trek je hem van je mond af. Dus dat was echt best wel pittig voor degene die daar in de zaal dat moesten gaan regelen. Maar als ik de technische doorloop en de try-out van zaterdagavond vergelijk met de latere voorstelling 2, 3, 4 en 5. En vooral die laatste 2. Oh, we waren een geoliede machine. Want ja, weet je, vanaf de generale werd al echt veel duidelijker wie wat wanneer en waar te doen had. Maar na 2 voorstellingen was het gewoon achter de schermen ook heel goed geregeld. Iedereen zag zijn werk. Acteurs, weet je, die hadden ondertussen alles wat ze nodig hadden, hun plek. Maar ook hadden zij ondertussen duidelijk gemaakt waar ze hulp op nodig hadden en waar niet op. Het werd voor alle koorleden duidelijk wat er achter de schermen te doen is. Want met die attributen, dat is echt een logistiek, dat wil je niet weten. En zo hielp ik mijn auto met gezelletje, die elke week met me mee was gereden. Die had een hoofdrol. En die hielp ik met aan en uittrekken van een overall en een harnas en een headset. En op een gegeven moment hadden we dus 10 seconden maar om dat aan te doen. Ja, weet je, met de try-out en voorstelling 1 was het te laat. En met voorstelling 2 zat er nog steeds iets niet goed en was het te laat. Maar vanaf voorstelling 3, oh, we waren met 4 man met haar bezig. En een kick dat het geeft als het lukt in die 10 seconden, joh. Dat is echt heel grappig. Maar ook iemand die, een wat oudere man, waarvan we wisten, ja, nou, dat hadden we al een paar keer gezien achter de schermen. Een van de acteurs die moest echt rennend af, maar dan rende hij achter de schermen door, want hij moest de andere kant weer op. Dus dat ging met een snelheid. En iedereen wist dus ook, hup, uit de weg, dus een hele grote, wijde boog maken, zodat hij ook de ruimte had om te rennen en een scherpe bocht te maken. Maar op een gegeven moment wist iemand gewoon van nou, die staat zich daar om te kleden, die wat oudere man. En op een gegeven moment hielden we die ook gewoon in zijn kraag vast. Want die had dat gewoon nog steeds, zelfs mijn voorstelling 5, niet door. Dat hij tijdens dat moment rekening had te houden met een acteur. Maar goed, dan deden wij dat voor hem. Weet je, dit bedoel ik. Dat is zo op elkaar afgestemd. Zo geolied. Ja, dat was gewoon... Maar ook ons gedrag, hè. Daar waar de eerste voorstellingen... Iedereen nog best wel onrustig was. Dat je blijft rondlopen. Dat je wil kijken. Dus in de weg staan. Wist me gaandeweg gewoon wat te doen. En rustig af te wachten. En die derde voorstelling met die dodenherdenking vooraf. Oh... Dat maakte zoveel indruk, met 1000 man stil zijn. En die voorstelling daarna, wauw, hij was zo gefocust, zo intens. En we zongen zo goed. En we klonken zo goed. Daar waar we met een try-out het orkest ons nog overstemde, dat je eigenlijk niet kon horen wat we zongen. Maar het was zo mooi, echt. Janken wat we daarna deden. Ik krijg nu weer kippenvel. Die rush, die kick. En die reacties van het publiek. Nu nog steeds. Beter dan 40-45. Beter dan Soldaat van Oranje. Ja, nou, dat is appels met peren vergelijken wat mij betreft. Maar weet je... En ergens is het zo zonde dat het nu klaar is. Dus ik snap wel dat iedereen, dat een heleboel mensen willen nog steeds het stuk zien. Dus die roepen eigenlijk om een herhaling. En ergens wil je heel diep dat het ook gaat gebeuren. Want het is zo zonde dat het nu klaar is. Want we zijn nu zo op elkaar ingespeeld. We zijn als koor zo verdomde goed op elkaar ingezongen. En die dirigenten, joh, ze hoefden maar... Ja, hoe ze haar hoofd hield, hoe ze haar hand hield, haar gebaren, haar ogen. We waren zo goed afgestemd met haar. Wij wisten precies dat als zij met een bepaald gebaar... We wisten dan precies wat we te doen hadden. Maar ook acteurs die zo wisten te vertrouwen op het koor en wij op hun. Maar de reacties van de mensen, zoveel ontroerde mensen. Een topteam, uiteindelijk. Ja, en wat merk je dus op individueel niveau? Nou, je groeit van in de start een soort innerlijke verwarring, omdat je alleen maar bezig bent met de verhouding in de groep, naar frustratie, irritatie, waarbij je na inzicht kom je tot verbinding. En je merkte dat zodra die onderlinge verbinding en interactie heel doelgericht gemaakt wordt, dat er dan groei ontstaat voor dat hele systeem. En wat heb ik ook geleerd, ja, en ik wist het al, maar ik heb het zo meegemaakt dat wrijving en discussie en gedoe, dat het zelfs noodzakelijk is voor groei. Ja, weet je, en als jij dit hebt, hè, als jij dus die wrijving en die discussie en gedoe hebt, dan moet je dat gewoon zien dat er ergens storing is. Er is storing. En dat kan zijn in de kaders die jij als leidinggevende hebt te scheppen. Die jij stelt in je meetlat. In de normen die je hanteert. Of er is storing in de manier waarop er informatie wordt uitgewisseld in het systeem zelf. Dus ja, welke lessen kan je hieruit ophalen? Ja, wat heb jij te doen? Hele duidelijke rollen en kaders neerzetten. Hele duidelijke doelen maken. Zorg dat je een why hebt, een waarom. Hanteer die meetlat. Spreek mensen aan. Moedig ook aan. Beloon als men daar... Want ja, onze dirigenten, die gebruikt altijd humor als beloning. Baken taken en verantwoordelijkheden af. Wees heel duidelijk in waar iemand van is en waarvan niet. Heel goed bedoeld hoor, al die adviezen. En maak samenwerking bespreekbaar. Want dat is in dit geval echt een gemiste kans geweest. En ik zit nu nog even te denken. Als jij ook gaat werken met inspraak. Want dat is het script geweest van dit theaterstuk voor de acteurs. Als je werkt met inspraak, weet dat dit vaardigheden vraagt van je teamleden. En het is echt een hogere vaardigheid. Dus zet dan absoluut in op de basiscommunicatievaardigheden. En daar heb ik een heleboel andere podcasts over gemaakt. Dus zoek die allemaal even op. Ja, en gebruik humor en enthousiasme. Dus dat, ja. Jongens, ik kijk terug op een ongelooflijk avontuur. Waar ik heel dankbaar voor ben dat ik het heb mogen meemaken. Waar ik, als ik de muziek hoor, als ik opnames hoor die gemaakt zijn, schiet ik nog steeds vol. Omdat het, ik heb zo'n heimwee gehad de dagen daarna, die eerste week na 5 mei. Ik had zo'n heimwee, ik wilde weer terug. Ik wilde weer naar dat systeem. Ik wilde weer naar dat gevoel. Want dat was het ultieme erbij mogen horen. En mogen zijn wie je was en gewaardeerd worden in je rol en je taak. Intens dankbaar. Stichting Uit de Klei als verantwoordelijke voor het opzetten van dit prachtige muziektheaterstuk. Tim de Haan als producent. Mariette de Haan als scriptschrijver. Bodien Koopman als componist, dirigent en als muzikaal leider. En Lore Koelemeijer en Colin Stam. En uiteindelijk ook Mariette de Haan als regisseurs om de boel heel, heel, heel goed in elkaar te zetten. Dank jullie wel. En ik hoop dat je het een leuke podcast vond. In ieder geval dat je het leuk genoeg vond om het helemaal af te luisteren. En tot de volgende podcast. Fijne dag. Doei doei.